Beschik jij over de meeste voetbalkennis? Speel mee met het WK-spel en stel je kennis op de proef. Daag je vrienden, familie of collega's uit in een vriendenleague en maak kans op geweldige prijzen. Ga naar ad of jouwregionaletitel.nl/WK-spel.
I believe that we can come an end.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Een rustdag op het WK, maar hoe kom je die dan door als verslaggever? Wat zeggen de teams in de kwartfinales over dit WK? Selfies met Virgil en De Kromme adviseert. Dit is de AD WK Voetbal Podcast van 8 december. Maarten Wijfels, een rustdag, een dag zonder voetbal in de avond. Heb je al afkikverschijnselen of nog niet?
Een beetje wel.
Ja.
Ja, het is toch anders. Ook niet meer als je hier de tv aanzet, dan hoor je meteen dat zei ik alles. Hè? Want dan hoor je dat BN Sport, die hoor je dan die verslaggevers na werkelijk. Dat tettert dan één stuk door, dus dat die gaat dat bijna missen.
Toch, maar, ja, dat dacht ik al een beetje. Dus ik denk, ik vraag even hoe het met je gaat. Ik was toch een beetje bezorgd om je.
Ja, alleen gaat het wel door natuurlijk. Hè? Want het Nederlands elftal had wel gewoon een persconferentie met twee spelers. Daar is het nu dan drukker dan ooit. Want eerst had je alleen de Engelse verslaggevers, hè, van Manchester United. Maar nu ook de Belgische en de Braziliaanse. Van zijn verslaggever uit Argentinië. Was wel grappig. Die zat een kwartier met zijn handen van, hey, laat mij nou een vraag stellen. Dus toen kreeg hij eindelijk het woord. En toen zei hij, ja, Virgil van Dijk, in het moeilijk Engels, dus dat ga ik niet nadoen. Maar toen zei hij van, ja, Virgil van Dijk.
Argentina, the first game in Nederland, he played with a strong team. What about this?
Sorry?
The first game in the World Cup, Nederland, he played with a strong team, with the Argentina. What do you think about this game? Because before he played, the team is not...
Not strong?
Yes.
I think that's very disrespectful for you towards those countries that we played, and first and foremost. But maybe, yeah.
Dus die Van Dijk, die had zoiets, ja, hoe ga ik me hieruit redden? Want alles wat ik zeg is natuurlijk,
ja,
hè, dat is explosief materiaal. Dus hij wacht ook even 10 seconden en... Ja, toen zei hij, ik vind het wel een beetje disrespectful, zei hij, wat jij nu opmerkt. Dus nou, toen kwam hij er uiteindelijk wel uit. Maar ja, dat krijg je ook, hè.
Ja, en ik zag dat heel veel journalisten een selfie wilden hebben met Virgil. Dus die heb jij ook gemaakt, toch? Mag ik aannemen?
Ik heb er wel, ik moet wel eerlijk zeggen, ik loop er wel altijd naartoe. Omdat ik dan met eigen ogen wil zien of het echt waar is wat je ziet. Maar dat is dus echt zo.
Ja.
Dan gaan ze echt inderdaad naar hem toe. En dan, Virgil, foto. En dan, hoppakee, en dan moet hij weer even, en dan... Lacht hij ook heel professioneel, gaat hij dan staan en dan geeft hij even een glimlach. En dan, en of het nou inderdaad mensen uit Brazilië of uit Kenia of het is uit Mozambique of weet ik veel wat, dat maakt allemaal niet uit. Dat wil allemaal op de foto. En Andries Noppert, die ontsnapte eraan.
Echt
maar
waar?
Dat is maar dat is over 2 jaar ook niet meer zo. Nee. Als Andries Noppert het WK gaat keepen in 2024, dan is Andries Noppert een van de sterren van Europa.
Het EK bedoel je dan, hè? WK is natuurlijk 26 weer, hè?
Ja. Nee, het EK in 24, ja, precies, hè, in, ja, Duitsland.
Ja, maar is dat, je zegt net, die persconferenties zijn drukker. Er zijn natuurlijk heel veel landen uitgeschakeld. Er zijn er maar 8 landen over.
Ja.
Verandert de sfeer op zo'n persconferentie dan ook? En wat mensen willen weten, verandert dat of niet?
Het gaat natuurlijk dan, nou, laat ik het zo zeggen. Het verandert wel, omdat het nu echt meer over het Nederlands elftal zelf gaat. En in voorgaande rondes, dan ging het nog meer over, nou ja, die vragen die we wel eens...
Ja.
Voorbij zijn gekomen van wat vind je van het voetbal in Marokko of wat Daley Blind, hè, van dat de Glazers bij Manchester United opgestapt zijn. En nu gaat het meer over het Nederlands elftal zelf in dit toernooi. Het gaat bijvoorbeeld over strafschoppen, van joh, is het nou toeval dat er zoveel gemist worden. Het neemt voor mijn gevoel wat toe in relevantie in relatie tot het moment zelf, een toernooi.
Ja, en het goed nieuws natuurlijk, want wij worden meer als kanshebber gedicht voor die wereldtitel dan een paar dagen geleden. We zijn gestegen van 9% naar 11% in Grace Note. Dus we zijn de klapper van de week, hè, deze week.
Ja, wat was het ook weer vroeger?
Ja, dat was top 40, hè, de grootste stijger. Hè?
Ja, maar, wat moet je daar nou mee? Want daar komen ze voor het toernooi, is de kans 2%. En als je verder komt, dan wordt de kans groter. Ja, dat lijkt me nogal wiedes dat er nu ietsje meer kans is. Maar... Ik zag wel dat zij Argentinië dan wel veel kans voor dichten. 20% op de wereldtitel.
Ja.
Nou, waarom?
Nou ja, waarom? Dat hebben ze berekend, denk ik, allemaal met dit, op basis van data.
Ja, nou goed.
Jij hecht er niet veel waarde aan, begrijp ik hieraan.
Nee, eerlijk gezegd niet. Want voor mij, hè, we hadden het er gisteren over, als je Portugal nu ziet spelen, als die dat, het Ronaldo-verhaal, als ze dat een goede plek geven, ja, dan zijn zij ook echt heel, heel gevaarlijk.
Jij zei net op die persconferentie, het ging onder andere over de strafschoppen. Heb jij een WK meegemaakt waarin strafschoppen zo slecht genomen worden al zo vroeg in het toernooi? Dat viel me echt op. Ik kan me niet herinneren dat we gelijk dit soort series achter elkaar hadden.
Nee, dat staat mij ook niet bij. En ja, wat dat nou is, is het nou omdat er zoveel nadruk inmiddels op ligt dat iedereen elkaar tot in detail bestudeert en er natuurlijk steeds meer... Kijk, ja, misschien is het wel zo hoor, dat je... Stel nou de penalties van Messi, daar gaat het natuurlijk ook over. Er is inmiddels zoveel data verzameld van Messi dat hij moet nog wel echt zijn best doen. Wil hij nog een keeper verrassen bij een strafschop? Dat was natuurlijk 10 jaar geleden, was dat toch iets minder. Dus als jij al heel lang meeloopt als speler, heb je misschien wel een nadeel. Ik weet nou niet of degene die gemist hebben, of dat ervaren spelers waren, of wat korter bij, dat heb ik niet in één oogopslag. Maar volgens mij heeft Lewandowski er een gemist, denk ik.
Ja, maar die mocht hij overnemen nog, hè, natuurlijk.
Mocht hij overnemen, ja, klopt. Ja, nou, dat zou wel interessant zijn om na te zoeken, want dat vertelde de grote Andries Noppert ook, dat ze echt de profielen van de penaltynemers dus inderdaad in kaart hebben. En ja, maar dat was de vraag ook een beetje, ja, maar hoe ga je dat onthouden als Argentinië 17 penaltynemers heeft, bij wijze van spreken? Nou ja, daar was hij nog een beetje over nadenken. Of je kunt op een bidon kun je informatie schrijven, dat zie je van keepers doen. Je kunt ook bijvoorbeeld, de reservekeeper was laatst een schitterend voorbeeldje bij Aston Villa. Heb je dat gezien? Dat was een vrije trap.
Mm-hmm.
Was een vrije trap, maar dat was in het voordeel van Aston Villa. En toen zag je in een beeld dat van, zeg maar, van achter genomen, je zag de schutter in beeld. En je zag dat Villa had een soort eigen muurtje voor de muur van de tegenstander. En toen zag je de keeper, de keeper was het. De keeper van Villa, die liep heel ver zijn doel uit en die ging bij de middenlijn ongeveer staan, zodat hij aan dat extra muurtje van Villa kon laten zeggen van ietsje meer naar rechts, ietsje meer naar links. En die speler die schoot hem erin. En die keeper juichen. En ja, dat was wel een mooi moment. Dus Noppert zei ook van ja, daar kunnen we misschien ook mee spelen. Dat je een van de reservekeepers laat wijzen, links of rechts, zodat ik weet wat ik zou kunnen doen. Dus dat gaan we zien.
Ja, het doet mij toch een beetje denken weer terug naar de tijd van Hans van Breukelen en het boekje van Jan Reker, hè, met alle penalties.
Ja, ja. Nou ja, Jan Reker was zijn tijd vooruit.
Nou, eigenlijk wel, hè? Ja.
Absoluut. Dat was zeker zo.
Dat was toch een legendarisch verhaal dat hij een boekje had waar alles in bijgehouden werd, waardoor dan Hans van Breukelen een strafschop zou stoppen. Ja. En dat was de data die toen in een boekje stond. Moet je nagaan, dat is 88.
Nou ja, en je vraagt je af... Nou, dat zou best nog wel eens een aardig verhaal zijn. Want hoe ging dat toen? Want toen werd echt nog niet al het voetbal uitgezonden op tv. Toen was er geen internet. Ik weet niet hoe die Jan Reker dat gedaan heeft.
Ja, want tegenwoordig hebben al die clubs allemaal zo'n scoutingsprogramma. Dus je kan alles terugzoeken. Je kan alles zien. Daarom. Je kan het ongeveer aan de aanloop kan je gaan analyseren hoe iemand de strafschop neemt.
Daarom. Maar dat was in het stenen tijdperk in 1988 was dat niet. Dus hoe zou die dat...
Jij gaat een verhaal maken, hè, morgen. Ja, ik
vind
zie
het een interessante vraag.
Ja.
Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of je terug moet naar de prehistorie van ons voetbal. Maar het is wel... Die is inventief te werk gegaan.
Huub Stevens heeft toch dat boekje een beetje overgenomen toen? Op een gegeven moment, toen Jan Reker gestopt is. En is Huub Stevens daar toch mee verder gegaan ook?
Ja, dat weet ik niet.
Ja, volgens mij staat mij bij dat Huub Stevens er ook mee verder is gegaan. Maar goed, heb je verder nog nieuwe dingen geleerd bij Oranje, bij de persconferentie, los van de selfies en de vervelende vragen over nu een echte tegenstander?
Dat kan ik niet zeggen. Het is alleen, ja, Andries Noppert zat daar nu voor het eerst ook, voor de internationale pers. En ja, dan zie je ook weer zo'n voorbeeldje dat hij dat allemaal voor het eerst beleeft. En ja, dan moet hij ook in het Engels antwoorden. En dan catch the ball. En dan komt alles wel voorbij. En daar deed hij helemaal aardig. Hè? En je ziet dan ook... dat heeft hij zelf ook gezegd. Dat hij in het verleden een van de redenen waarom hij zo laat is doorgebroken... was ook wel dat hij soms het een beetje te gemakzuchtig opnam. En je ziet dan in zo'n persconferentie, hij komt binnen. Nou, dan is eerste 5-10 minuten is even alles nieuw. Dan kijkt hij de kat uit de boom. Maar op het einde van de persconferentie zat hij er al relaxed bij.
Ja.
Als het ware van, jongens, kopje koffie erbij. En we zijn hier lekker even met de pers aan het praten. Dus dan zie je hoe snel dat gaat. En dan nam hij een hele relaxte houding al aan. Dus ja, ik kan me best voorstellen. in gedachten wat hij zei, dat hij dan misschien soms het iets te makkelijk had opgenomen. Dat zou zomaar kunnen.
Ja. Overigens, op onze site hebben we een poll staan. Wie wordt de winnaar van Nederland-Argentinië? 69% van de Nederlanders denkt Nederland en 31% denkt Argentinië. Ja, toch maar eventjes genoemd hebben in dit soort dingen. Ja,
dat is dan ook weer...
Ja, nee, ik doe alle polls, alle polls mee.
Ja, maar is dat Nederland zelf de grond in geboord? Het is werkelijk, het deugt niks van lamzakken kunnen beter naar huis. En dan nu 69% denkt, ah, oh, dan winnen ze wel.
Ja, natuurlijk, Argentinië.
Dat is toch ook zo typisch voor ons volk, hè?
Nee, maar Argentinië is toch heel makkelijk te verdedigen ploeg. Je moet gewoon Messi vastzetten. En de grote Willem van Hanegem heeft een tip gegeven wie Messi moet verdedigen, hè?
En dan wordt het vaak Ake of Timber, denk ik dan.
Nou ja, dat zou kunnen.
Ja, maar wat het in het begin over
Timber,
Ake...
Timber hij heeft wel eens... Die heeft al eens een hele goede wedstrijd gespeeld tegen hem. Dus die zou dit wel aankunnen.
Weet je zeker? Timber een keer tegen hem gespeeld?
Nee, niet tegen hem gespeeld. Maar die heeft zo gespeeld wel eens.
Ah,
op zo'n
tegen,
manier.
Ja,
tegen
ja,
spelers.
Ja.
Wat hem toen heel goed afging.
Ja.
Want dan zat hij elke keer op die speler. Elke keer als je hem draaide weer. Boem, dan zat hij er bovenop. En van achter bij de ene gaf hij hem af en toe een tik, weet je niet.
Ja. Dat zal ongetwijfeld een deel van het plan zijn. Maar er is nog een, het is nog wel aardig, dat wilde ik nog wel even noemen. We hebben ook een verhaal in de krant een beetje over een van die adjudanten van Messi.
Mm-hmm.
Heeft de shoot gemaakt. Het verhaal begint dan zo van heel Argentinië speelt in dienst van Lionel Messi. Maar één adjudant zou zo ongeveer zijn leven geven voor de ster, bijna letterlijk. Het middenvelder Rodrigo de Pol is de bodyguard, de stratege, het hulpje en de reserve Petrus in één. Want als Messi de reserve Jezus van Argentinië is, dan is hij de Pol, dat is de reserve Petrus. Dat is echt iemand die, als Messi de spelerstunnel uitloopt, dan loopt de Pol achter hem aan. Als hij in het veld een opstootje krijgt met iemand, dan staat hij meteen te checken van, hey, alles goed baas of moet ik ingrijpen? En hij heeft ook wel gezegd van, alles wat Messi doet, daar wil ik hem in helpen. En hij schakelt ook... Ik begreep ook dat hij dit toernooi precies 2 keer zoveel meters heeft afgelegd als Messi. Dus als Messi niet mee verdedigt, dan gaat hij de Pol erachteraan. Dan verdedigt hij mee terug voor 2. Dus dat is er ook wel een die in het veld, waar ze wel iets mee moeten bij Oranje.
Ja. Wat leren trouwens die kwartfinalisten die we nu hebben in dit WK jou? Wat zegt dat over de staat van het voetbal?
Poeh. Dan zou je misschien ook moeten kijken naar wie er al uit liggen. Spanje hebben we het over gehad. Hè? Als je echt alleen maar de bal wilt en 1000 passes geeft, maar verder elke urgentie ontbreekt in je spel. Ja, dan word je afgestraft door de ploegen die het misschien op de counter doen. Of die het in elk geval op een gelijk spel houden en dan in de penalties toeslaan, zoals Marokko.
Ja,
van de favorieten. Ja, Duitsland is er dan niet meer bij, omdat die gewoon de verdediging te matig is. Met de Zules en zo van deze wereld, daar ga je dus niet meer mee redden. En voor de rest, de grote voetballanden zijn er nog wel, hè?
Nee, maar vaak zie je een tendens natuurlijk ook een beetje vanuit de clubvoetbal doorkomen of omgekeerd, hè? Ik bedoel, we hebben het al gehad over het feit dat er meer over de vleugels aangevallen wordt dan door het centrum.
Ja,
dus
om nou te zeggen dat ik daar een hele uitgebreide studie van heb gemaakt, dat zou je dan eens in moeten duiken. Maar ja, het zit echt even vol in oranje. Dus, maar het is op zich wel een interessante vraag wat je ziet. En ik zou ook wel willen weten, bijvoorbeeld, zijn er ook landen die, de landen die doorgaan, zijn daar ook veel spelers bij die bijvoorbeeld maar 50% van de wedstrijd hebben gespeeld bij hun club nu? Of zijn het juist landen die heel veel hebben gespeeld, waar de spelers heel veel minuten hebben gemaakt, omdat het nu november is en ze op hun top zitten? Ja, dat soort dingen, dat zou mij dan wel interesseren om even een beeld van te krijgen. De vergelijking Europa, rest van de wereld. Je hebt nou met Marokko en weer eens een Afrikaans team, als je het zo wil noemen, bij de laatste 8.
Ja, ik vond een heel interessante statistiek voorbij komen dat de overduidelijke paaskoning van dit toernooi was Rodri. Hij verstuurde dit WK 682 aangekomen pases. Dus nummer 2 op de lijst Laporta had 436 en de eerste niet-Spanjaard in deze lijst, let op, 301 pases, John Stones. Dat is gewoon de helft, meer dan de helft minder dan Rodri. Weet je, dat is toch... Ongelooflijk.
Hey, nou slaat jouw stem net zo over als de mijne.
Ik vind dat echt, als je dat zeg maar ziet, als je dat verschil ziet, is toch 682 aangekomen passes tegenover 301, de eerste niet-Spanjaard.
Ja, maar het is ook zo. Maar daarom de evaluatie van het Spaanse WK, daar zou je bij willen zijn. Want wat gaan die in godsnaam tegen elkaar zeggen? Die gaan allerlei statistieken uitpluizen en die staan in allerlei klassementen staan ze bovenaan. Top van de top in dit en in dat. En dan alleen het zou toch ook wel handig zijn als we ook op doel schieten. Of als we eens even, behalve tegen Costa Rica, ook in andere wedstrijden eens even de trekker overhalen. Ja, dat zal dan wel de conclusie zijn. En een koninkrijk voor een spits.
Ja, nee, zeker ja. Als je een goede spits bent in Spanje, dan kan je... Dat is een beetje hetzelfde wat je ziet bij Manchester City nu toch. Met Haaland in de spits wordt het een stuk makkelijker om te scoren nog erbij. Dan kan je pasen wat je wilt.
Als je het dan hebt over de aanvulling in een selectie van dit seizoen, dan is het inderdaad Haaland geweest. Want Guardiola ook. Hè? Het was allemaal door combineren tot op de doellijn. Maar nu met Haaland, ja, steekt de bal diep en hij loopt. En hij heeft dan aan 6 balcontacten genoeg. Wat had hij? Volgens mij had hij op een gegeven moment zoveel balcontacten en dan zoveel goals. Dat was historisch hoog. Dus, of historisch laag, hoe je het dan wil uitleggen. Weinig balcontacten voor een doelpunt nodig. Dus dat zijn toch belangrijke kwaliteiten. En,
maar die hebben wij natuurlijk ook bij Oranje. Hè? We zijn uiterst effectief dit WK.
Ja.
Je vraagt je bijna af, kan je dat vol blijven houden? Hè? Zo weinig kansen creëren en dan zoveel doelpunten eigenlijk.
Dat is ook de vraag. En en wat het doet met Depay, dat hij nu toch wat meer ritme heeft. Hè? Hoe gaat hij spelen? Gaat hij juist dat hij denkt van, nou, ik ben terug. Ik ga nog meer acties proberen waardoor er ook meer mislukken? Of is hij juist, omdat hij weinig gespeeld heeft, nog fris? Dat zie je ook vaak, hè? Dat de eerste paar wedstrijden na een terugkomst van een blessure, dan zijn spelers heel goed. En dan na een wedstrijd of 4, dan krijgen ze ineens een dipje. Dus ja, dat is bij hem ook wel de vraag. Ja, zo zie je, er zijn nog een heleboel dingen waar wij een antwoord op gaan krijgen de komende dagen.
Ja, precies. Want ik stel me ook af te vragen, heeft Bergwijn zich nou in die wedstrijd, die laatste wedstrijd, genoeg bewezen toen hij inviel om misschien weer als tweede spits naast Depay opgesteld te worden en dan Gakpo op 10 te zetten?
Ja, dat zou zomaar kunnen.
Vond jij dat die aanval daardoor anders werd weer toen Depay en Bergwijn samen stonden?
Nou, dat niet zozeer. Maar Gakpo op 10 is natuurlijk een andere speler dan Klaassen.
Ja.
Het zou best kunnen dat Van Gaal zegt, nou, ik kies voor 2 jongens met echt snelheid en dan Gakpo erachter en de rest... laat ik zoals het stond. Dat zou zomaar kunnen. Maar het definitieve antwoord hebben we daar niet op.
Nee.
Dus, maar eens horen wat hij er zelf cryptisch of niet over zegt op de persconferentie.
Ja, want Louis gaat er vandaag weer persconferentie geven natuurlijk. Hè?
Ja, daarom. En dat wordt ook weer de hele wereld. En ik ben wel benieuwd wat voor steekje onder water die nu geeft. Hè? Dat heb ik van de week gezegd. Brazilië, koude ploegje. He, daar hadden we het over, hè? Toch een beetje die Brazilianen een beetje in die eer aantasten om ze te prikkelen. Ja, ik weet niet wat hij met Argentinië doet.
Nee.
Maar als je het zo zegt, Van Gaal is eigenlijk een beetje de Mourinho van nu aan het worden. Hè?
Nou, dit WK wel. Games. Er zijn weinig mensen die daarmee bezig zijn inderdaad. Ja, dat klopt.
Ja. De vorige ronde even de scheidsrechter erbij halen.
Ja.
Weet je nog?
Ja, zeker.
De tweede keer hadden ze die Braziliaan toch even dan opwerpen. Ja, maar ja, die poolfase veel te vaak teruggefloten. Louis is de Mourinho van dit WK qua mindgames. Nou, ik heb die kop alweer voor je ingevuld.
Nee, ik vind het mooi. Maar ik blijf me afvragen, zeg maar. Het is mooi dat hij dat doet. Laat een Brazilië zich nou echt in de kaart kijken door zo'n opmerking. Laat een scheidsrechter zich daar nou echt door leiden. Weet je, dat is...
Ja, dat is moeilijk te meten, maar... Er was een Belgische verslaggever, Ludo van der Wallen, die was ook bij de persconferentie en die zei van, Brazilië, dat is een beetje te veel, danspartij momenteel. Hè? Uh-huh. Dus die zegt dan, stel dat die tegen Kroatië ook nog winnen, dan gaan ze daar ook echt in zichzelf nog meer geloven. En die zegt, dan kan zomaar de bel in je nek vallen. En nou ja, dat...
Daar moet er maar een beetje op gokken.
Dat kan natuurlijk best.
Ja, dat is waar.
Dat kan natuurlijk best.
Het valt me wel, we zitten wel een beetje in de kunnen en kannen fase op dit moment, op deze dag.
Ja, maar wat wil je? Wil jij zeggen van dat ik zeg van... We willen makkelijk van Argentinië.
Nee, zeker niet.
Nee, dat gaat niet lukken.
Ja. Nee, zeker niet. Ik wil dat je zegt dat met heel frivol voetbal, tiki-taki voetbal, Argentinië eruit gooien. Maar dat ga je toch niet zeggen. Nee.
Dat zou het zijn.
Ja.
Als Oranje ineens gewoon 1000 passes in een wedstrijd geeft. En driehoekjes.
Driehoekjes, alles. En dan in één moeite door. Die Argentijnen gewoon 3-4-0 op de kont geven. En dan halve finale Brazilië.
Nee jongen, dit wordt een slijtageslag. En pikkelharde wedstrijd.
Ja.
Waarbij, ik heb voor één ding wel een beetje... angst is een groot woord. Maar één ding wel een beetje dat ik denk, Frenkie de Jong op scherp.
Ja.
Ake op scherp.
Ja.
Dat zijn er nou net twee. Die moeten geen gele kaart krijgen en dan een halve finale missen. Dus ja, Frenkie de Jong en met geel op zak spelen. Hoe speel je dan? Dus het blijft nog altijd gewoon toch ook een gemis dat het Nederlands elftal in de WK-finale van 2010 binnen 25 minuten hadden zowel Van Bommel als Nigel de Jong allebei geel. En daar speel je toch anders op het middenveld.
Ja.
Ja, en dan zeker die Spanjaarden destijds, die waren er de kippen bij om altijd die scheidsrechter te bespelen. En ja, de Argentijnen, ik weet het niet, wat doe je met Frenkie de Jong in zo'n wedstrijd? Niet dat zij er meteen van profiteren, maar stel dat je hem meteen een gele kaart aan smeert.
Ja.
Dan weet hij dat hij de halve finale mist, heeft dat dan invloed? Of niet?
Of hij gaat nog beter voetballen, kleine, kan ook, hè? Ja.
Van die kleine dingetjes waar je dan ook weer benieuwd naar bent, hoe dat uitpakt.
Nou, laten we er morgen verder over praten met Mikkels in de voorbeschouwing. De ultieme voorbeschouwing natuurlijk op die wedstrijd Nederland-Argentinië die dan plaats gaat vinden. Tot slot nog even naar het historisch feitje.
Het historisch feitje.
De vraag natuurlijk van gisteren kwam natuurlijk een beetje door Peppe. En is een beetje achterhaald. Want ik las dat Peppe de oudste doelpuntenmaker ooit is in de knock-out fase van een WK. Dus dat was met 39 en zoveel dagen. Maar de vraag was natuurlijk, wie is de oudste doelpuntenmaker op dit WK? Nou, ik denk in jouw collectief geheugen.
Ja, maar ik denk dat jij dan bij Roger Mila uitkomt,
ja,
toch?
Ja, dat dacht ik ook.
1990, dansjes bij de cornervlag. Maar ik meende ook gelezen te hebben dat Stanley Matthews de oudste was. Maar was hij dan een ander klassement de oudste?
Ja, dit is 42 jaar oudste doelpuntenmaker. Roger Mila.
Ja, toch wel. Ja. Nee, maar dan is Matthews een ander klassement. Maar inderdaad, ja, we zien hem nog dansen bij de cornervlag.
Ja.
Zullen we dan hierop doorgaan? Want, laat ik er twee. Ik wil
vragen.
Ik doe gewoon wat we zelf willen. Gewoon twee vragen deze
keer. Jij gaat het Mikkels extra moeilijk maken. Ja, dat is goed. Vind ik prima. Nou, kom maar op dan.
Keer.
Ja.
De eerste is, in dat WK van 1990 scoorde Mila één keer door een fout van een keeper. Wie was die keeper? En de andere vraag is, tegen Argentinië, zeg maar, gaan we terug naar het nu. Tegen Argentinië speelt Daley Blind zijn 99ste interland voor Oranje. Hoeveel interland stond hij in de basis?
Ook dat ik ging vragen, tegen wie was zijn eerste interland? Ik ook een hele leuke.
Nou, weet je, dat doen we ook gewoon. We breiden hem uit. Hoeveel interland stond hij in de basis? En tegen wie was zijn eerste?
Ja, dat vind ik een hele mooie. Laten we daar lekker op voorbeduren. Mocht je het antwoord weten, hashtag AD Voetbalpodcast of reageer. Want mensen spelen toch vrolijk mee met deze elke dagelijkse quizvraag. Mooi om te zien. Morgen zijn we er weer. Dan gaan we echt praten. We lobbyen met de persconferentie. Gaan we kijken wat er allemaal gebeurt bij Oranje. En dat doen we met Mikkels en met Maarten, de uitgebreide voorbeschouwing op dat duel. De kwartfinale op het WK in Qatar tussen Nederland en Argentinië. Maarten, ik spreek je morgen weer. Mooie dag.
Ja, jij ook. Hoi, hoi.